Dus goedemorgen.
Goedemorgen.
Vanmiddag, Paul, dat klopt toch, hè? Ja. Zingen we de litanie van de vrouwen uit het verleden. Ja. De meesten van u kennen dat wel. Dat is een... Daar worden alle namen opgenoemd. Niet alle. Een aantal namen, zo'n 80. En in generaties geteld is dat ongeveer vanaf de Boeddha tot onze tijd. Zo als dat volgens de traditie dan doorgegeven is. Even vooropgesteld, zeker in de mannelijke lijn zoals dat in de traditie bewaard is gebleven. U kent allemaal het verhaal van de Zen. Waarschijnlijk de Boeddha, dat hij ooit een keer een bloem omhoog hield. In plaats van een toespraak hield hij een bloem omhoog en er was er eentje die glimlachte. Dat was Mahakasyapa. Die had het begrepen. En daar begon de lineage. Daar begon de transmissie. En die gaf het later door aan Ananda. Wat trouwens een ongelooflijk indrukwekkend verhaal is. Want Ananda was notabene het neefje van de Boeddha. En het was zijn lievelingsleerling. En het was degene die altijd probeerde alles heel goed te onthouden. Zo goed dat toen de Boeddha heen gegaan was, dat iedereen bij elkaar kwam op een soort eerste concilie. En dat Ananda degene was die het moest vertellen. Wat heeft hij ook weer gezegd? En Ananda wist het. Maar het pikante van het verhaal is dat juist Ananda nooit ontdekt heeft, tijdens het leven van de Boeddha, waar hij bijna elke dag mee omging, nooit in die 40 jaar, wat Kashyapa ontdekte, en waar het, laten we maar zeggen, wat altijd weer genoemd wordt, dat het weer gaat stromen of wakker worden, dat gebeurde bij hem pas toen hij contact had, meer kon hebben, met Mahakasyapa. Rara, hoe kan dat? Dat zet in elk geval een hele hoop dingen op zijn kop, dat het niet zo makkelijk is om even te zeggen, hier heb je een duidelijke richtlijn, of een houvast, of een lijntje, of een touwtje. Nee. Dat voorop. En die hele lijn wordt in alle Zen-kloosters in Korea, in China, in Japan, wordt die genoemd. Zoals dat daar bestaat, vanaf de Boeddha tot onze tijd. De laatste die wij noemen bijvoorbeeld, het is mijn eigen leraar, Teaching. En daarvoor Pencheng. En zo enzovoorts. En dat is natuurlijk wel indrukwekkend. Dat is, je kunt het je een beetje voorstellen, maar ik zal er nou niet te veel op ingaan. Dat zijn namen, allemaal, die ooit aan het hoofd van een klooster stonden en die formeel dat, ja, in stand hielden. Een expressie. Zoals wij hier ook met z'n allen toch iets tot uitdrukking brengen. En daar zijn namen bij. En die lichten er een beetje uit. Met alle risico dat het lijkt alsof het per se die lijn is. En daarom noem ik dat van Ananda, want dat zet meteen al vraagtekens. Hoe is het mogelijk? Dat lijkt een beetje op zijn kop te staan. Je zou verwachten dat hij het eerste erbij was. En dat was net niet zo. Het werkt dus anders. Als je al kunt praten van werken. Er is. Het is iets wonderlijks wat gebeurt. Altijd weer, in alle tijden. En wij gedenken dat. Laat ik het maar zo zeggen. En elk klooster gedenkt dat. Misschien is het ook in de andere boeddhistische richtingen. Zeker is het in de Chan en in de Zen. In alle kloosters. En dat waren er nogal wat. In 1949 waren er in China, mag u raden hoeveel kloosters, met meer dan 25 monniken of nonnen. Een paar duizend, een paar tienduizend, het waren er 485.000. Dat is nogal wat. Dat kunnen wij dus nooit checken wat er gebeurde. Er is heel veel vervolgd. Maar het bestaat nog. En dat is al een wonder. 2500 jaar en er is iets wat nog leeft. Goed dan ook, in wat voor vorm dan ook. Veranderend, groeiend, met vervalperiode, met tijden dat het bijna dood leek, opnieuw geboren, het leefde. En dat wordt herdacht, dat dit ook bestaat, dat dit nog leeft, en dat mensen daar in die ontmoeting daarmee iets kunnen ontdekken. En dan kun je allerlei namen geven, Dat is in feite wat de Boeddha bedoelde met die woorden Pratitya Sam Utpada, Sam Utpada, het pad van samen eruit. Daar is het verleden bij, daar is de toekomst bij. Dat is een verbinding van alles en iedereen. Ook van degenen die er niet meer zijn, die wij gedenken. Ook in de litanie van de overledenen. Ook de mensen die ons dierbaar zijn, maar ook veraf, alles. Maar nogmaals, het feit dat het doorgegeven is, die namen, dat werd aan die gegeven, dat suggereert een beetje, sorry dat ik het zeg, wat Dostojevski precies aanklaagt in de legende van de godinvisiteur. Er is niets waar de mens zo nood aan heeft dan een duidelijke structuur, een duidelijke kerk, met duidelijke richtlijnen en een duidelijke hiërarchie. En er is niets waar zo'n mens angst voor heeft dan alleen te zijn met het eigen hart. Misschien moet iedereen die tekst van Dostojevski eens lezen om te beseffen hoe diep dat in ons zit op alle gebieden, ook in religie, ook in kerk, om het vast te leggen. En dat er expressie is, goddank, dat is ook iets moois, dat is ook een bloem. Een bloem is een expressie en een zaadje wordt een bloem. En zo is het ook met deze 2500 jaar levende religie en zo is het met de Joodse traditie en het christelijke. Het leeft en mensen kunnen daaraan opbloeien. En dat blijft een wonder. Na zoveel tijd, dat blijft een wonder. Dat vindt zijn expressie. En ook wat wij hier doen is een expressie. Misschien is hij binnenkort uitgebloeid. Niemand zal het weten. Dan komen er wel nieuwe vormen. Maar het risico is, nogmaals, van die grote inquisiteur. En daarom haal ik het er maar bij aan. Dat staat er ook in. Ergens voorbij. Dat, die neiging om het toch vast te leggen. Het kan hooguit voor iemand persoonlijk gelden. In zijn eigen leven. Waar ben ik mee in aanraking gekomen? En wat is er met mijn leven gebeurd? En waar kan ik dankbaar voor zijn? Eerlijk gezegd, als ik een litanie zou moeten schrijven van mijn ancestors, dat zouden hele andere namen zijn dan hier. En toch zijn deze namen mij heel waardevol. Het is een traditie die op mijn weg gekomen is. En ik heb Te Ching gekend. En hij was voor mij een hele diepe ontmoeting. En hij heeft verteld over zijn ontmoeting met Pencheng. En zo 3-4 generaties terug. Meer weet ik het ook niet. En de rest weet ik uit de boekjes. Uit de verhalen. En soms zijn die indrukwekkend. En ontroerend. En heel dikwijls zijn ze irritant. Dan lijkt het nogal autoritair zo. En misschien ook wel misleidend. En we moeten altijd maar denken aan die grote inquisiteur. En wat Dostojevski daarna schrijft. Hij laat het er mondelijk zeggen. Alles wat wij tot uitdrukking brengen, zegt hij, ook in, hij spreekt natuurlijk over de Russische orthodoxe kerk, maar eigenlijk spreekt hij ook over de katholieke kerk, maar veel feller. Dat is, daar gaat hij zo tegen te keren, dat is niet terecht. Dat moet hij dan ook bij de orthodoxe kerk doen. Eerlijk is eerlijk, iedereen heeft zo zijn eigen vriendjes en die trekt die voor. Maar hij zegt wel, alles wat tot uitdrukking komt in een kerk is, en wat lijkt op de structuur, en de wetmatigheid en de hiërarchie en de vaste lijnen en de methode en de technieken. En dit moet je doen, dan komt er dat uit. Do Udes, het grote gevaar, oorzaak ervoor. Het is altijd een compromis in deze tijdelijke onvolmaakte wereld. Maar het mag nooit een bolwerk worden. Dat zegt hij erbij. Het zou zuurdeze moeten worden. Het zou iets moeten zijn wat overal leeft. Maar wij leven nu eenmaal in een onvolmaakte wereld. Misschien moeten we dat ook zien. In een wereld waarbij we, ik gebruik de woorden van Isamatsu, hè, en niet alleen van het boek Genesis, verdreven zijn uit het paradijs. We hebben te veel gegeten van de boom van kennis, wij willen te veel zekerheden, en kapstokken, en duidelijke richtlijnen, en borden. En nogmaals, ontmoeting, het is ontzettend belangrijk. Voor mij was de ontmoeting met het boeddhisme, met de Chan, met Te Ching, met Masao Abe, heel erg belangrijk. Maar nogmaals, als ik een litanie zou moeten maken, daar zouden maar weinig mensen daaruit erin voorkomen. Ja, Te Ching. En Masao Abe. En alle 80 anderen zouden uit hele andere hoeken komen. En die zijn voor mij toch zo waardevol. En als ik moet zeggen dat er zo een wonder in het leven bestaat, in ontmoeting, dan denk ik niet het eerst aan die litanie. En toch zingen we hem. Het is een stuk geschiedenis. En ik probeer me dan maar voor te stellen dat al die namen, het leeft overal, als een soort, sorry voor die stomme vergelijking, als een soort elektriciteit. Wat brengt het teweeg? Warmte. warmte zie je niet, maar soms gaat er een lichtje aan. En die lichtjes die kun je zien en die noemen we. Maar eigenlijk is het een heel groot gebeuren wat overal werkt. De geest die waait waar zij wil. Overal. Overal. En soms is dat zo een lichtje die daarvan getuigt. Maar als wij het zingen, ik geloof dat Paul dat ook doet, het accent ligt op Dao Shou. Dat is verbasterd. Dao Shou, het is eigenlijk de grote leraar. Maar dat zijn niet die afzonderlijke typen. Dat zijn niet die afzonderlijke namen. Dat is heel de werkelijkheid die ons als het ware draagt en de ogen opent. Net als in de hymne, de sutra van Kuan Yin. Als iemand gered kan worden, dan zal ze die gestalte aannemen. Eigenlijk zingen we dat, maar hier wordt het een beetje opgehangen aan namen. En probeert u zich maar voor te stellen. Dat is bij die mannelijke lijn niet zo duidelijk. Dat zijn nogal een beetje hagiografieën hoor, heilige levens. Ze zijn allemaal heel bijzonder. Ze waren in het begin wel allemaal heel slecht. Het waren struikrovers, woordenaars, weet ik wat, de gekken. En ze eindigden als enorme heiligen. Dat klopt niet helemaal. Maar het waren wel mensen. Het zijn ook kinderen geweest. Het zijn speelse kinderen geweest. Het zijn angstige, zoekende, eenzame mensen geweest, die het een hele tijd niet wisten, tot ze ergens terecht kwamen. En als ze ouder waren, is daar bij hen een wonder gebeurd in hun hart. En die namen staan daar. Maar die zingen wij vandaag niet. Ik noem het maar even. Wij zingen de litanie van de vrouwen. Ik weet niet of het nog ergens anders gebeurt. Ik weet niet of u het weet of ik het al eerder verteld heb. Maar toen ik dat voor het eerst zo formuleerde voor ons, had ik daarover contact met de abdis van het klooster van Shinryu Suzuki. Dat kent u, in San Francisco. Er was een abdis daar, Linda Katz, die daar ook mee bezig was. De opvolgster van Bekeroshi en van... En die met die vraag zat, waarom zijn het in al die tradities, al die litanieën, alleen maar mannen? Sorry, dat kan u misschien schokken. Of u kan denken, het is vanzelfsprekend, dat hoort zo. Nee, dat klopt niet. Het is fout. Het is een doodzonde. Dat is gewoon niet goed. Maar het is wel zo, het gebeurt nergens. Hier en daar in de vrouwenkloosters wordt wel eens een naam van een vrouw erbij genoemd. Maar normaal zijn het de mannelijke lineages. En toen hebben we lang erover gecorrespondeerd hoe we dat zouden doen. Dat is alweer jaren geleden, 15 jaar geleden, dat ik daar voor het eerst contact mee over had. En toen kreeg ik de naam van een tweetal vrouwen, hoogleraren in Amerika, boedologen, die bezig waren met onderzoek naar bronnen uit China, vooral. In Japan zal het ook wel, maar mijn richting is nu eenmaal de Rinzai-zen in China. En daar werd ik naar verwezen, Beata Grant en Miriam Leifering, die al zo'n 30 jaar bezig zijn oude Chinese teksten uit vrouwenkloosters op te duiken, waaruit personen naar voren komen die niemand meer kent, die vergeten zijn. Ze staan in de manuscripten uit de 9e, 10e, 11e eeuw. En met moeite worden ze vertaald en daar komen levens uit te voorschijn. Maar ze worden nooit genoemd. Ze zijn vergeten. Ze zijn verzwegen. Alsof ze niet bestaan. En uit die lijst heb ik per generatie zo een naam gekozen. Deze vrouwen hebben het niet aan elkaar doorgegeven, zoals mannen. Nou, ik geef het aan jou door, hè. Zuinig zijn en voorzichtig zijn en geef het aan de volgende. Nee, nee. Daarom staat daar ook, die formulering is niet van mij. Die is van Linda Katz, van die abdis. Volgens een transmissie, wat dat ook is, een doorgeven. Zeg maar vanuit een ontmoeting die zich verspreidt in wijde cirkels. In wijde cirkels. Je moet maar denken aan een steentje wat je in het water gooit. Dat staat haaks op alle andere bewegingen van het water. Daar gebeurt iets en het verspreidt zich. En zo waren er mensen, vrouwen. Daar hebben we het nou over. Niet alleen vrouwen. In feite is dit de diepste transmissie. In feite is dat het diepste en wonderlijkste gebeuren van Samutpada. Of interbeing. Zoals die Natan het noemt. En prachtig. Dat je daar zo de nadruk op legt. En overal, en in alle tijden, en in alle religies. Maar het is ook goed dat wij deze grote bedding, deze bloem, zal ik maar zeggen, deze vorm, deze expressie, die ontstaan is, en die ook mooi is, en die wel steeds zal veranderen, dat wij die indachtig blijven. En dat wij die vrouwen noemen, die met die teksten boven water gekomen zijn. En dat waren wonderlijke levens. Stuk voor stuk. Als je die namen hoort, dan denk je allemaal zo van die dames, een beetje op leeftijd, kale koppen, met die boeddhistische gewaden aan, ernstige gezichten, die zullen er ook wel bij geweest zijn. Maar er waren hele andere typen bij. En het is ontroerend om te lezen hoe die hebben moeten vechten in die mannenwereld. En het zijn allemaal die genoemd worden vrouwen die met heel veel moeite konden doordringen in die mannenbolwerken, want dat was de religie, ook in China in die tijd, net als in het Westen. En tenslotte, hoe is het mogelijk, ooit een officiële transmissie kregen. En dat 2-3 generaties hebben doorgegeven en daarna verzwegen. Geen tekst meer. Maar dat is boven water gekomen. Dat ze die erkenning kregen. En dat lijkt misschien heel ver van ons af te staan. Maar toen ik in Daitokuji was, in Kyoto, in Japan, zat daar, dan weet je, de lerares van Jan, zit je, en van mij, Imka Sleugel, een zeer bijzonder iemand. En ik ging toen vaak zo, ging ik dan zwemmen met een van de monniken daar, en die zei, nou, het is echt verschrikkelijk zoals die aangepakt werd. Die kreeg, dat weet je, die kreeg gewoon te horen, je moet hier weg, ga maar op de gang zitten. Je mag hier helemaal niet in de zendo. En als je wil luisteren, achter die schutting. En als je wil praten, dan een keer als er tijd is. Ze mocht zich niet baden, ze mocht niks. Ze kreeg alleen te horen, letterlijk zo, dat is mij verteld, je bent een vrouw, je moet niet denken dat je iets kunt bereiken. En ze heeft volgehouden en ze heeft doorgezet. En dat maakt misschien iets duidelijk van hoe gekleurd, hè, dat hele toneel nog is, die hele scène. En hoe soms mensen dat hebben moeten bevechten, bijna op leven en dood. En heel die geschiedenis laat dat zien. Die wij noemen, die namen, vanmiddag, van die vrouwen. Sommigen die als kindje van 8 jaar naar een klooster gebracht werden. En daar altijd gebleven zijn. En daar ook in opgingen. En alle gebeden kenden en daardoor geraakt waren. Maar ook die wegliepen. Die als ze 18, 19 was het klooster aftrapte. En prostituee werden. En gingen zwerven. Of trouwden. En 14, 15 kinderen kregen. En tenslotte als hun man overleden was, dat ze toch maar een vorm vonden. Ergens in een klooster, met andere vrouwen. En soms een begeleiding van een man die daar open voor stond. En soms helemaal niet. Want het waren vaak harde verhalen wat je hoort, hoe ze bejegend werden. Dat lijkt een beetje op het verhaal van Imka Sleugel. Maar al deze vrouwen die genoemd hebben, hebben volgehouden. En hebben iets uitgedrukt. En hebben in hun ontmoeting met anderen iets levend gehouden. Inderdaad zo, in die wijde cirkels. Wij weten niet hoe. Hoe werkt het? We weten het niet. Het is levend gebleven, op een of andere manier. Maar we kunnen er nooit de vinger op leggen. Goddank, we kunnen het niet begrijpen. We zouden het zo graag willen vastleggen. Hoe werkt het nou? Dan kunnen wij het ook doen. Nee. Maar echt, ik verzeker u, het zijn ontroerende verhalen. Van al die vrouwen. Tot in onze tijd toe. Ik zou nog iets willen vertellen over überhaupt die transmissie en over die verhalen die er bestaan. Nogmaals, dat iets leeft in de geschiedenis, in de tijd, en dat het bloeit, dat het openbloeit als een zaadje dat een bloem wordt, een mosterd zaadje dat een boom wordt, om een evangelieterm te gebruiken, dat overal gebeurt, het blijft een wonder. Het blijft een wonder. En misschien kan ik dat een klein beetje, heel klein beetje duidelijk maken aan het riskante van de plaatjes die zoiets kan oproepen. Niet die plaatjes van die vrouwen, dat is nou duidelijk. Dat zijn cirkels, wij weten niet hoe. Er gebeurde iets, er was iemand die iets doorgaf. En het is ontroerend om te lezen hoe ze het doorgaf. Hè. Er waren echt vrouwen bij die hele lange redenvoeringen konden houden. In kloosters met 200-300 vrouwen. 2 uur lang praten ze. Ik doe het denk ik een half uur. En dat is meer dan genoeg. Maar sommigen konden het 2 uur. Maar er waren er ook bij die nooit iets zeiden. En dat vind ik de meest ontroerend. Ik herinner me er één die een leven achter de rug had van prostituee en van zwerfster. En die tenslotte daar juist op heel veel andere vrouwen, die ook ooit transmissie kreeg van een man met, je moet eens lezen hoe moeilijk dat was, en die verder bij haar vrouwen bleef. En het enige wat zij deed was kraaltjes rijgen. Sorry. Kraaltjes rijgen, schelpjes rijgen. En het enige wat zij vaak zei, ook als mensen, zij luisterden. Zij luisterden naar al die vrouwen die vaak weggelopen waren, die door een man onderdrukt werden, die een heel zwaar leven hadden, die amper tijd hadden om te mediteren, maar ze kwamen bij haar en werden ze weduwe of werden ze weggetrapt, dan konden ze bij haar terecht. En ze werkte met op het land, met een plantje, en ze maakte dan samen kopjes, maakte ze met een draaischijf of zo, en ze luisterde. En dat vind ik zo'n ontroerend verhaal. Zij luisterde, en het enige als ze iets hartverscheurends hoort, dan zei ze, oh mitofom, oh mitofom. Wij zouden zeggen, oh lieve moeder Maria, oh mitofom. En als ze iets hoorde wat ontroerend was, iets moois, dan kon ze schaterlachen, maar dan zei ze ook, oh mitofom, oh mitofom. En dat was alles wat ze deed. Kraaltjes rijgen, borden wassen, in de tuin werken, omitofol en luisteren. En dat heeft zoveel, staat er in het, zoveel mensen het leven teruggegeven, laat ik het maar zo zeggen, om die officiële boeddhistische termen niet te gebruiken, dat ze wakker werden. En dat het verder ging. En dat het blijkbaar nog steeds bestaat. En sorry, überhaupt dat de wereld nog bestaat. Want dat had ook anders kunnen zijn. Daarover dadelijk. Maar nog even iets over die mannelijke lijn. Vanaf Bodhidharma, die het naar China bracht, dus dan noem ik niet eens die oude generatie in India erbij, met al die namen, dat is veel eerder, maar laten we even beginnen bij China. Bodhidharma komt naar China, hij zit daar 9 jaar voor een muur, en hij geeft, we houden even de officiële verhalen, officieel de transmissie aan, ik geloof 3 of 4 mensen. Er zijn ook verschillende verhalen over hoeveel dat er zijn. Laten we even zeggen dat het een beetje overdreven is. 4. Zullen we het even houden op 2? Voor alle veiligheid. Hij geeft het dan 2. Als je de kronieken leest van de officiële transmissie, dan lees je allemaal, en ze hadden zeer veel leerlingen. Nou, er waren inderdaad kloosters van 200-300 mensen. Ze reisden veel in die tijd. En ze gaven aan veel mensen de transmissie. Wel, Chao Chu, een van de grote figuren, Yoshu, die iedereen kent, die trouwens zei toen hij zo bijna 80 was, zo ongeveer mijn leeftijd dus, dat hij zei, nou heb ik het gevoel dat ik een beetje voorzichtig erover mag praten. Wat ik eerder zei, nou, we moeten toch maar heel lang rijpen. En die heeft, staat er, ik weet niet aan hoeveel, ja, we moeten heel lang rijpen. Daar hoeft hij niet van mij aan te nemen. Lees Saint-Exupéry. Geboren worden als mens is een hele lange, levenslange opgave. En dat geloof ik. Dat is waar. En het blijft een wonder. Sorry, het blijft een wonder. Dat blijft een groot wonder. Maar hoe dan ook, in de traditie heeft hij aan heel veel mensen transmissie gekregen. Maar 6 generaties na Yoshu was zijn lijn dood. Uitgestorven. Hoe kan dat? Hoe kan dat in godsnaam? Wat is er misgegaan? Wie heeft het fout gedaan? Wie heeft de verkeerde boeken gebruikt? Ja? Don't know. Maar we gaan even verder. Sinds Bodhidharma zijn er, ik heb het nageteld, 40 generaties. 40 generaties. Laten we even aannemen dat Bodhidharma aan 2, en dat was echt. Ieder van die anderen gaf het ook nog aan 2. 50 jaar ploeteren. Met honderden mensen. En er zijn er 2 waarvan kun je zeggen, hè, jij hebt het begrepen. Geweldig. Ja, een manager zou de zaak uitgetrapt worden. Ja of ja. Oké, sorry, het staat er 2. De volgende generatie, ook weer 2. Laten we het voorzichtig zijn. Misschien is er een generatie dat het er maar 1 was. Misschien is het zelfs om de andere keer 1. Wel, u kunt het natellen. Ik heb het verhaal al eens vaker verteld. Ik vind het heerlijk om het te vertellen. U kent een schaakbord, hè? Als u een schaakbord neemt, en u kent ook de geschiedenis van het schaakbord, hoeveel vakjes dat er zijn, daar leg je een gaankorreltje neer, en daar een gaankorreltje 2, en daar 4 gaankorreltjes, enzovoort. En dat wat op het laatste ligt, dat is door de hele wereld niet op te brengen. Nou, ik heb het dus geteld. Bodhidharma, 2. En dan gaat het zo verder. Hueko, daar heb je 4. 8, 16, 32, 64, 128. Weet u hoeveel mensen er nou verlicht, zullen we even zeggen, ontwaakt zou? Doe eens een gok.
Het is 40 faculteiten, 40 maal 39 maal 38.
Ja, tel het eens even uit.
Nee, ik kan het niet uitrekenen.
Nou, ik heb het uitgerekend. Ongeveer heb ik het uitgerekend. Het is ongeveer 30 keer de hele wereldbevolking. En wat zien we? In Japan is het bijna dood. Wat is er in de wereld überhaupt? Wat daarna verwijst? Hoe zit dat in elkaar? Don't know. Ik weet het niet. En dan kom ik toch weer terug bij dat verhaal van die vrouwen en dat verspreiden. En dat het een wonder is dat er iets in leven blijft. En hoe een wonder, sorry, dan noem ik toch even een andere. Ik noem een geliefde Rus van mij. Ik heb hem alles genoemd. Dat is een, hij schreef een soort politieke porno onder pseudoniemen, werd naar Siberië verbannen. En daar gebeurde iets met hem, in die grootste nood. Toen hij, dat zegt u, één verlangen was om zich te openen, maar hij zou niet eens weten voor wat. En één verlangen om te zien, maar hij kon niet zeggen wat. Maar dat zelfs dat verlangen en die dorst om te zien, dat niet een oorzaak was waarmee die, dat andere, dat wonder wat er met hem gebeurde, dat plotselinge, dat het open ging, dat het weer stroomde in zijn hart, dat gebeurde. En hij eindigt zoiets van slechts, als ik alles heb, toen ik alles heb moeten loslaten en alles heb moeten over, toen ging de deur open, plotseling en geheel uit haarzelf. En het is goed dit verhaal te horen. Tegen de achtergrond van die verhalen van die schaar, van dat schaken en die lineage. En om een hele speciale reden is het goed. Hij weet waarover hij spreekt, Sinjavski, als hij over de geschiedenis praat. Want hij heeft de Stalin-vervolgingen meegemaakt. En hij heeft meegemaakt dat het erop leek, maar hij is gemarteld. Hij heeft in de gevangenis leren bidden. Hij heeft geroepen om de moeder gods, dat zegt hij, als atheïst. Ik kon niet meer. Als je dag en nacht ondervraagd wordt en gemarteld wordt, en je ziet dat je vrouw opgebracht wordt, je kinderen, iedereen werd opgebracht. Leest u maar eens wat boeken erover, hoe verschrikkelijk dat was. Ja, ik heb ook wel eens een boek van Shalamov genoemd, dus in het Nederlands vertaald, een man die meer dan 30 jaar in de kampen zat, dan krijg je een indruk dat je de geschiedenis wel eens iets anders kunt zien dan een en al muziek en licht. En daarom is het toch goed dat wij hier gedenken dat er ook muziek en licht was. Deze litanieën zijn getuigen dat ondanks alles is er muziek en licht en opening en leven. En dat zegt Sinjavski, en daarom haal ik hem aan, hij heeft recht van spreken. Het is toch een wonder, zegt hij, dat de geschiedenis nog voortgaat, dat het niet ooit stuk gelopen is, want hij ziet het verleden. En hij ziet de verschrikkingen van het verleden. Ook in Ruslands verleden, dat was alles behalve, dat was pijnlijk. Maar we zien zoveel. Hoe kijk je naar de geschiedenis? Soms kun je in bepaalde omstandigheden alleen maar de donkere kanten zien. Soms overkwam dat hem, dat hij alleen maar kon roepen en bidden. En dat hij zegt, het is een wonder. Blijkbaar is er iets, zijn woorden, dat in de geschiedenis ingrijpt. Dat werkt. Ondanks al onze stommiteiten is er iets wat draagt en helpt en werkt. Maar zodra ik probeer het te begrijpen, verlies ik alles weer. Dat is prachtig. Zodra ik probeer het te begrijpen, met wat voor formule ook, het transmissie, lineage, structuur, hiërarchie, ik ben het kwijt. Is het dan niet nodig? Ja, het is ook nodig. Alles is nodig. Kerken zijn nodig, structuren zijn nodig. Denk aan Dostojevski. Als een soort tijdelijk gegeven. Als het skelet in ons. Als we geen skelet hadden, zakten we in elkaar. Ja, zonder skelet. Maar laten we heel eerlijk zijn. Het is het saaiste deel van ons hele lichaam. Het skelet. Ja of ja. Maar het moet er ook zijn. Maar laten we er niet aankomen waarom het er is. Alles heeft zijn eigen geheime reden van bestaan. En alles is een wonder. En daarom vind ik het zo prachtig dat Sinjavski zijn verhaal over de geschiedenis. En zijn boek is één getuigenis van wonder en van geloof. Laat hij het dan op zijn manier uitdrukken als Russisch orthodox. Dat riep hij als hij gemarteld werd. Hè. Ik geloof in de opstanding en in het eeuwig leven. Maar wat moet ik ermee? Ik wil geen mens meer zijn, heeft hij geroepen. Wat ben ik? Etje homo. Ik ben het. Zo heet dat stukje. En hier sta ik, midden in de geschiedenis. En nu is het aan mij. Nu moet ik iets tot uitdrukking brengen. Terwijl ik soms denk, ik wou dat ik wegkom. Ik weet het niet. En desondanks doet hij dat. En als hij vrij is, en hij komt in Europa, Hij blijft dat doen. Op zijn manier. Volgens zijn roeping. Dat is schrijven. Dat is getuigen. En dat is religieus getuigen. Over de geschiedenis. Met ontzettend veel humor. Want zoals hij over iconen schrijft, terwijl ik weet hoe waardering, ik weet hoe hij in de kerk kon staan in Parijs. Hij was ook hoogleraar Russische letterkunde daar. Maar hij schrijft er met zo'n humor over, dat je denkt, ja, wat is dat bevrijdend. Dat je over alles met humor kunt spreken. En vooral, door heel zijn boek, door alles wat hij schrijft, daar is dat wonderlijke licht, wat we nooit kunnen pakken, maar wat overal werkt. En misschien, als ik dit noem, dat ik dan toch altijd weer terechtkom bij mijn favoriete en geliefde Sovjet-literatuur. En bij auteurs die helemaal niet typisch christelijk of typisch boeddhistisch waren. En dit ook uitdrukte. Ik heb denk ik in mijn boek iets opgenomen van Elie Wiesel. Want die kent dat ook, dat gevoel van verbondenheid en dat ik dat nooit in de steek mag laten. Dat erbij hoort, die interbeing. En hij geeft er zijn eigen woorden aan. En daarom vind ik het zo levend, juist omdat het niet een traditioneel verhaaltje is, maar het komt uit het hart van Elie Wiesel, die Auschwitz overleefd heeft. En die laat een oude, stervende Jood zeggen dat hij alles wil gedenken. Alle vreugde, alle hoop, alle vertrouwen, alle licht van alle generaties die voorbij zijn, maar ook alle pijn, alle verlorenheid, alle die vergeten zijn. Alles wat een puinhoop was, en dan zegt hij er iets prachtigs bij. God, vergeet ze nooit. God, ik smeek je, vergeet ze nooit. Maar zelfs God, als jij het vergeet, ik zal het nooit vergeten. Wat we ook onder God mogen verstaan. En laten we eerlijk zijn, wij kunnen ook van oorspronkelijk gelaat of boedernatuur zo'nzelfde plaatje boven of buiten ons maken. Of ware zelf. Ik zal het nooit vergeten. Dat is hetzelfde wat hij uitspreekt. Dat is zo diep uit zijn hart. En dat is zo diep blijven bij alles. U hoort ook de vreugde. Ook het lichtvolle gedenken. Ook dat verder dragen. Maar ook, zoals in de Avatamsaka Sutra, erbij blijven bij alles wat donker is. En het enige wat dat draagt, hoe moet je dat doen? Dat is geloof. Dat is een wonder. Dat is, hier is de plek. Dat is Sinjavski als hij zegt, etje homo, hier sta ik. En alles kijkt naar mij, en alle schijnwerpers. En ik moet handelen, en ik wil niet. En toch weet ik, er is verrijzenis. En ooit, nog voordat ik Sinjavski las, en daar zal ik mee eindigen, las ik dat bij een atheïstisch dichter in de Sovjet-Unie. Heel kort gedicht. En voor mij geeft dat zo precies weer wat wij zingen met die litanieën van de mannen en van de vrouwen. Allebei. Dat is een Sovjet schrijver die daar ook maar leeft. Misschien op zijn eentje. En ontmoetingen heeft. En ook beseft hoe alles samenhangt. En dat hij iets moet. Sorry voor dat stomme woord. Dat hij iets moet doorgeven. Iets wat hij ontdekt heeft in zijn hart. En wat leeft. En wat voor hem waardevol is. En wat hij herkent in getuigenissen van vroeger. En waar hij zijn handen voor vouwt. Hoe dat op hem afkomt. En dat hij ineens ziet hoe dat levend gebleven is. Dat hij weet, ik moet dat ook maar uitdrukken. Op mijn manier. En nogmaals, denkt u aan die vrouw die alleen maar zo omitofoor zijn. Omitofoor. En kraaltjes rijden. Dat kan ook. Het kan heel simpel. Iedereen volgt zijn eigen hart. De ene is blij van natuur. Een ander wordt conferencier of komiek. Ik wou dat ik het kon. Of clown. Dat ben ik al. Maar hoe dan ook, laat iedereen iets ontdekken wat daarbij hoort. En dat schrijft hij ook. Dat hij soms ook, dat hij daar staat, zegt hij, voor het geopende universum sta ik met mijn geopende ziel. En ik weet dat wat tot mij komt en waar ik zo, wat ik heb mogen ontvangen uit dat eindeloze verleden, dat dat ergens doorstroomt naar die eindeloze toekomst en dat ik er middenin sta. En dan gebruik je zelf, het is bijna als een estafette. Ik moet iets doorgeven en ik weet niet wat. En toch doet hij dat maar. En dan stamelt hij zoiets, dat vind ik prachtige woorden, want dat is het toch, dorst naar geluk en dorst naar licht. Uit welke type bron kom jij? Waar is jouw oorsprong? En waar ligt jouw bestemming? Nooit door alle eeuwen heen ben jij volledig verzadigd kunnen worden. Ben jij levend gebleven? Heb jij licht gegeven? Heb jij het leven nieuwe vormen gegeven? Waar Wat ben jij ten diepste en waar sta ik daarin? Misschien is dat een zo'n eigen tijdsgeluid, het zoveelste, ze zijn er veel, iets wat, zo'n tekst die wij zingen, en die misschien ver van ons afgaat met al die Chinese namen, toch dichterbij brengt. We gaan terug de stilte.